Maar je doet...
Hij blijft bij alle programma's zitten.
En Chris, je doet even toelichting dan.
Ja, algemeen. En ik begin even met het startverhaaltje over het onderwerp. Wat gaat hij nu doen? Mat, presentatie ronddelen. Oké.
Goed, dames en heren, welkom op dit technisch overleg. We hebben vanavond in deze zaal een drietal onderwerpen op agenda staan. Dat hebt u ook gezien. Tussendoor zal ongetwijfeld, en zo heb ik het ook begrepen, de bezetting wat wisselen. Dus wat dat betreft, dan houden we ook een korte pauze even erin. En dan beginnen we dan aan het volgende onderwerp. Nou, het technisch overleg, dat weet u, dat is opgedeeld in een drietal rondes. De eerste en de tweede ronde die zijn met name bedoeld om een aantal technische vragen te stellen aan de desbetreffende ambtenaren. Waarbij de tweede termijn duidelijk bedoeld is ook om wat verdiepende vragen, wat verder erop in te gaan. En dan krijgen we de derde termijn en dan nodigen we ook de verantwoordelijk portefeuillehouder uit om aan tafel aan te schuiven. En dan kunt u daarin uw politieke vragen stellen. De politieke discussies die krijgen we in het vervolg. Daar hebben we nog de opinierende en de besluitvormende raadsvergaderingen voor. En een aantal onderwerpen, maar daar komen we straks wel op terug, gaan of door naar een ronde tafel, een RTG... dan wel direct naar de raad. Nou, aan het begin van de vergadering wil ik even het woord geven aan onze griffier, mevrouw Joosten. Die heeft nog een mededeling.
Voor vandaag op de agenda staat de kaderstelling voor programma 3. Inclusief de 5 subprogramma's. We praten dus vandaag echt over de algemene kaders rondom programma 3, waarvan het subsidie- en accommodatiebeleid onderdeel uitmaakt. Misschien dat u zich een klein beetje afvraagt van gaan we nog wat met de uitgangspunten doen zoals we dat 16 april hebben gedaan, 22 april en 26 april. Daarover kan ik u melden. Vandaag gaat het echt om de kaderstelling programma 3. Daar gaat het ook volgende week in de ronde tafel over. En als we kijken naar de uitgangspunten die geformuleerd zijn naar aanleiding van de avonden met de verenigingen en door de Raad zelf op 16 april, dat komt terug in de technisch overleg en de ronde tafel van de ronde rondom de kadernota. Dus mochten daar vragen over zijn van waarom zit het er niet bij, dan hoop ik dat ik hiermee voldoende antwoord heb gegeven. Dat komt nog.
Akkoord in deze? Nou, dan... Dan willen we eigenlijk kort voordat we aan het kaderstellingprogramma 3, het vaststellen van de uitgangspunten beginnen, willen we even kort, en daar hebt u zojuist een uitdraai van gekregen. In een viertal sheets zal Chris Jansen u even bijpraten over de kaderstelling in zijn geheel. Ook weer even opfrissen, waarna we dan aan de termijnen gaan beginnen. Chris?
Dank u wel, voorzitter. Ja, aan de hand van 4 sheets, nog korter, 3 vragen. Een hele korte introductie over het proces tot nu toe. 3 vragen. Waarom? Waarom doen we dit proces? Wat? Wat is er gebeurd? Heel eenvoudig. En hoe? Natuurlijk, hoe heeft het proces plaatsgevonden? Maar ook, hoe bent u als raad? Heeft u aan de voorkant van dit proces input gegeven om te komen tot de kaders zoals ze op dit moment voorliggen? Ik wil graag beginnen met natuurlijk de vraag waarom. Waarom kaderstelling en waarom kadernota? Zoals u weet, u heeft het belangrijkste document is voor deze gemeente vastgesteld. Dat is de perspectievennota. Hoe staat deze gemeente ervoor over 20 jaar? Lange termijn doorkijken, wat willen we bereiken over een hele lange periode? Met andere woorden, het hoogste abstractsniveau. En vanaf het hoogste abstractsniveau ga je ver naar beneden, steeds specifieker, tot uiteindelijk het college aan zet is als uitvoerend orgaan. En u als raad heeft een hele belangrijke kaderstellende functie daarin. De perspectievennota is het allerhoogste document. En vervolgens bent u nu bezig met de kernwaarden. Daar bent u nu mee bezig. De kernwaarden zijn impliciet al verwerkt. We hebben geprobeerd zoveel als mogelijk al in te spelen op het proces dat uw raad op dit moment doorloopt. En zoveel mogelijk bagage daarvan al mee te nemen in de kaderstelling. Wat gebeurt vervolgens? De kaderstelling op de 18 programma's. Dus beleidsinhoudelijke programma's. Dus waarmee u heel nadrukkelijke richting kunt geven, beleidssturing kunt geven op inhoud. Als voorbeeld jeugd en gezin, als voorbeeld kunst en cultuur. Waar gaan we de komende 4 jaar naartoe? En wat zijn de prioriteiten, als het ware, voor uw raad? Waar wil uw raad op inzetten? Zowel in abstractieniveau, maar ook in termen van uitvoeringsafspraken. Waarmee stuurt u het college of welke opdracht geeft u het college mee als extra aandachtspunten in de komende 4 jaar? Natuurlijk is ook heel belangrijk de specifieke kaderstelling. De specifieke kaderstelling bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen. Onderdelen waarvan uw raad zegt van die vinden wij belangrijk en die pakken wij zelf vast. Subsidie- en accommodatiebeleid is daar een heel nadrukkelijk voorbeeld van. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de wettelijke verplichtingen. Zoals de wet voorschrijft, een bestemmingsplan moet door uw raad worden vastgesteld. De wet wij, de verordeningen van de wet wij, moeten door uw raad worden vastgesteld. Dat zijn specifieke kaderstellende notities of kaderstellende verordeningen waarvan uw raad gehouden is om die vast te stellen. Natuurlijk, alle resultaten komen zo meteen samen in de kadernota. Alles wat u belangrijk vindt, wordt op een hoop gegooid en vervolgens verwerkt in de kadernota, waarin u op dat moment een integrale afweging kunt maken. Afwegingen tussen programma's, dus niet binnen programma's, zoals nu gebeurt, maar tussen programma's, waarmee u als het ware nog specifieker richting kunt geven aan het beleid van PLMA's. En zonder het negatief te willen benoemen, het laagste niveau van sturing is het uitvoeringsbeleid wat het college doet, dagelijkse besturing van deze gemeente, waarin het college een duidelijke beleidsvoorbereidende en uitvoerende taak heeft en waar u als raad natuurlijk, zoals u nu doet, kaderstellend bent, maar ook aan de achterkant, via de voortgangsgesprekken, maar ook zeker via de jaarrekening, controlerend bent. Nou, we gaan steeds verder. Wat ligt nu voor? Op dit moment liggen 5 kaders voor. 5 kaderstellende notities van de thema 3 burgerschap en samenleving. Het zijn 5 van de 18 programma's die we in deze gemeente hebben. Dus pakweg 20% van ons beleid. Stelt u vast. Het zijn daarmee ook prioriteiten voor lange termijn. Zoals ik net zei, perspectievennota. Een perspectief, daadwerkelijk een perspectief, 20 jaar. Deze kaders staan in de notities voor een periode van 4 jaar, om en nabij. 2010 tot 2013, 2014. Afhankelijk ook wat op het pad komt van de gemeentes. Maar ook wat op het pad komt van u natuurlijk, wat u belangrijk vindt. Ik wil niet zeggen dat we ieder jaar de kaderstelling gaan aanpassen, maar wel in termen van uitvoering. Is er natuurlijk wel steeds, en op basis van voortschrijdend inzicht, ben je natuurlijk wel telkens evaluatief bezig om te kijken van is het nog steeds waar we een tijdje geleden, in dit geval 2010, voor gekozen hebben. Wat natuurlijk nu ook voor ligt, is natuurlijk een hoog abstractieniveau. Maar waarom heb je een abstractieniveau nodig? Om een heel duidelijk beeld te hebben van wat willen we bereiken. Wat zijn onze doelen en wat is onze missievisie? Kunnen we ergens op beleidsniveau een kernambitie formuleren, dus op het niveau van gemeentelijke ontwikkeling? Kunnen we daar een ambitie formuleren wat we op middellange termijn kunnen bereiken, maar ook een ambitie die ook nog daarna een houdbaarheidsduur heeft. Dus niet die in 2014 beschimmeld is. En waar we van zeggen van hoe hadden ze dat ooit in 2014 kunnen bedenken? zo dalen we natuurlijk ook altijd af van missie, visie en vervolgens operationaliseren via concrete doelen en nog concreter via de uitvoeringsafspraken waar het college mee aan de slag gaat. Het is daarmee ook visie en beleidsgestuurd. Wat houdt dat in? Nou, we gaan eerst kijken wat we willen bereiken en vervolgens gaan we bepalen welke middelen dat we inzetten. Het zou namelijk heel raar zijn als we eerst gaan kijken welke middelen zetten we in. Dus welk? De discussie vindt volgens mij op dit moment een andere ruimte in dit gemeentehuis plaats. Maar het is redelijk vreemd als je eerst kijkt van ja, wat gaan we op de vierkant met de stoeptegel doen voordat je weet wat je met je openbare ruimte wil doen. Het zou tegenstrijdig zijn. Het kan natuurlijk, het heeft effect naar allebei de kanten. Maar het ligt voor de hand om eerst te kijken wat wil ik bereiken en vervolgens welke middelen, waaronder subsidie- en accommodatiebeleid, wil ik daarvoor inzetten. En het is natuurlijk ook heel concreet in de zin van, uw raad zegt van, college, dit vinden wij belangrijk, dit is onze missie, visie, dit zijn onze doelen. En dit willen we, wat u als college extra realiseert aan uitvoeringsafspraken, dus buiten de reguliere productie. Dan nog even terug naar het proces. Hoe zijn deze kaders tot stand gekomen? Natuurlijk ook niet alleen deze kaders, maar ook de kaders rondom subsidie- en accommodatiebeleid, waarover de griffier zojuist een toelichting heeft gegeven over het proces. U als raad heeft een procesvoorstel vastgesteld. Dat procesvoorstel was zowel procesmatig, daarom in een procesvoorstel, maar ook een aantal duidelijke uitgangspunten. Ik herinner me nog heel goed dat de raad heeft gezet, we willen maximale deregulering, we willen veel ruimte voor vrijwilligers en verenigingen. Dat zijn twee uitgangspunten die uw raad aan de voorkant van het proces heeft bepaald. Hoe is het verder tot stand gekomen? Nou, u heeft natuurlijk ook een coalitieakkoord, wat u als raad heeft vastgesteld. En waarvan u heeft gezegd, van die richting gaan we op. Daarnaast lag er ook oud beleid en oud tussen aanhalingstekens, want zo oud was het niet. Onder andere op het gebied van de WMO, WWZ, maar ook jeugd en gezin, groeien en bloeien. Beleid vastgesteld al op Peel en Maas niveau, door de raden van de vier voormalige gemeenten. En voor zover dat nog relevant was, hebben we dat zoveel als mogelijk meegenomen in deze kaderstellingen. Natuurlijk, het is niet alleen hetgeen wat wij hier aan tafel verzinnen, wat is opgenomen in de kaderstelling. Ook de interactie met verenigingen heeft plaatsgevonden en vrijwilligers. Wat nog sterker had gemogen, en dat ziet u ook terug in het raadsvoorstel, is dat de interactie met het maatschappelijk middenveld had sterker gemogen. Met andere woorden, er zijn nog een aantal partijen die wij op dit moment nog niet gekend hebben. En het was heel netjes geweest als we daar iets meer aan...